Vandaag in Gitaarmannen de podcast Angelo de Rijke. Angelo is multi-instrumentalist, speelde bij Anouk, Guus Meeuwis en Akdaan de Munnik. En tegenwoordig is hij vooral actief als songwriter en producer van onder andere Michael Prins. Het is een lekkere, juicy aflevering, want Angelo neemt geen blad voor de mond. We hebben het over opgroeien in Zeeland, daar weg willen komen en de moeite die hem dat gekost heeft. Hij heeft twee prachtige gitaren bij zich, een handgemaakte gungitaar en een akoestische Collings, waar Angelo helemaal lijk van is. Hij gaat er uiteraard lekker veel op spelen. Mega veel tips en trucs heeft hij, die komen jouw kant op geslingerd. Leuk als je trouwens laat weten dat je gekeken of geluisterd hebt. Dat waarderen de gasten en ik ten zeerste, kan ik je melden. Doe dat door wat achter te laten in de comments op YouTube. Laat een review achter op Apple Podcasts. En geef duimpjes en sterretjes waar je dat maar kan. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren, want het blijkt dus uit onderzoek dat het merendeel van de kijkers en luisteraars niet is geabonneerd. En dat is natuurlijk doodzonde, dus doe er wat aan. Wil je de podcast financieel steunen? Dat kan, door gitaarvriend te worden. Kijk daarvoor in de beschrijving onder de podcast. Veel plezier met Gitaarmannen de podcast met Angelo de Rijke. Hey Angelo, welkom in Gitaarmannen de podcast. Leuk dat je erbij bent.
Dankjewel.
Laten we eerst even beginnen met waar jij vandaan komt. Waar stond de wieg van Angelo de Rijke?
Ik kom uit Vlissingen, maar ik ben in Rotterdam geboren.
Kijk, daarna... was er geen ziekenhuis in Vlissingen?
Nee, niet die mijn situatie aankomt, blijkbaar.
Oké.
Teruggereden naar Vlissingen en daar ben ik opgegroeid.
Oké. En hoe was het om in Vlissingen überhaupt op te groeien?
Fijn, want los van dat alles er stopt, zowel de weg als het spoor.
Ja, als het land.
Ja, en als het land, kukkel je zo in het water, is er wel in Zeeland en vooral in Vlissingen een hele levendige muziekscene.
Ja.
Dus dat was voor kleine Angelo meteen wel een soort van, een heel warm bad, weet je wel, met heel veel muzikanten. Nou ja, we kennen alle Zeeuwse artiesten die natuurlijk uit de omgeving Walcheren komen. Dus ja, het is een broedplaats gebleken.
Ja, want Pascal van Bluff komt toch ook uit Vlissingen?
Ja, heel bluff. Ja. Danny Vera.
Ah, die zijn later allemaal in Middelburg neergestreken.
Ik geloof dat Pascal wel uit Vlissingen komt. De rest geloof ik niet.
Oké, want hoe oud ben jij?
Ik ben 36.
36 inderdaad. Ja. Dus toen jij een tiener was, toen was Bluff al wel een beetje...
Ja, dat kwam net door.
Oh ja.
Of was net doorgebroken, zeg maar. Ja.
En hoe, laten we, voordat we op Bluff komen en op hoe dat dan is om met dat soort gasten in je omgeving op te groeien. Wat was het eerste moment dat de gitaar bij jou zijn intrede deed? Of in ieder geval dat er een klein ontploffingje plaatsvond in jouw hoofd dat je dacht, wow.
Dat weet ik eigenlijk nog best wel goed. Ik was een jaartje of 6, 7, denk ik. En mijn ouders wonen aan het strand, aan de boulevard. En ik zat aan mijn bureautje iets te doen. Ja. En ik hoorde vanaf het strand, en ik werd een beetje zo, als een rattenvanger van Hamelen, als een klein ratje zo... meegesleurd naar wat nou dat geluid was. En er zat er iemand op het strand, zat zo te strummen. En ik heb daar, in mijn beleving, urenlang gebiologeerd naar zitten kijken. En toen hadden mijn ouders wel zoiets van, misschien moet hij daar eens wat mee gaan doen.
Hoe oud was je toen?
Ja, een jaar of 7, denk ik, uiteindelijk. Ja. Toen ben ik eigenlijk dat jaar ook wel muziekschool gaan doen. En dan leer je eerst op een koebel slaan, een woodblock.
Blokfluit?
Allemaal, weet je wel, een beetje zo'n algemene. En daarna heb ik toch wel bijna 7 jaar op de Zeeuwse muziekschool gezeten.
Oh ja.
Heb ik iedereen om de tuin geleid.
Dat je noten kon lezen?
Ja, precies. Oh, ja. Precies. Ja.
Doe je dat nog steeds?
Of? Iedereen om de tuin leiden.
Nou ja, dat je noten kan lezen.
Dat is een grappig verhaal, maar ik ben er nooit op getest. Maar ik denk wel dat ik een soort van dyslexie heb.
Oké.
Ja. En dan vooral als het om noten gaat. En ik heb het ook later in mijn carrière nog wel proberen op te pakken. En toen heb ik een keer een half jaar met Lex Bolderdijk aan mijn noten lezen gezeten. En die zei op een gegeven moment, Angelo, stop maar.
Dit is voor niemand leuk.
Wel heel leerzaam. Ja. Maar die zei ook van, nee, dit is gewoon je ding niet. Nee. Gewoon mee kappen, weet je wel.
Ja, ja.
En dat was toen ook al zo. Ik had een hele lieve docent, Chris Krikkelberg. En die speelden het dan voor. En ja, ik was dan gewoon zo snel dat ik het nog een keer naspeelde. En dan op mijn papiertje keek. Dus die dacht op een gegeven moment, nou, dat gaat best goed. En op een gegeven moment had ik, ja, dat was al aan het eind van de muziekschoolperiode, dat ik soort van de laatste examen had. En ik zou spelen. En nog een keertje, weet je wel. Ja. En nog een keer spelen. En toen zei die examinator soort van, dat klopt niet, hè. Oh, ja, weet je wel. En toen hadden ze me erin geluisterd.
Oh ja.
Want toen,
het vermoeden was er natuurlijk al die tijd.
Natuurlijk, ja. En mijn gitaarleraar die zei van, ja, maar ja, kijk, je hebt nu toch hier zo lang gezeten. En hier heb je je diploma, weet je.
Doe het maar gewoon. Goed zo. Ga het maar doen.
Ga maar weg.
Ja, precies. Ja. Maar dus ja, die gitaar en die muziekschool, dat was, kan ik me voorstellen, een soort van het middelpunt van jouw universum toen, op dat moment.
Ja, ik heb daar heel veel tijd en energie in gestopt, ja.
En waren die mannen van Bluff toen ook al, in ieder geval, kwam je die wel eens tegen daar, of hoe?
Ja. Een van mijn beste vrienden is ook Pascal zijn beste vriend, is Jacques Zwier.
Oh ja.
Is gitaarbouwer. Ja. En dat is onwijs lieve gast. En ik heb ook heel lang op zijn gitaren gespeeld. En ik was kind aan huis daar, weet je wel. Ja. Op een gegeven moment zat ik er zo vaak, dan was het eetje mee, weet je wel.
Ja, ja.
Dus een beetje dat. En dat was ook in die tijd dat ook Pascal er wel vaker was. Omdat ik toen ook wel heel veel gitaren van Jacques speelde. Mm-hmm. En ook best wel veel liet bouwen. Dus dan was hij er ook best wel vaak.
En, ja.
En later heb ik ook wel veel, ook wel met Pascal, maar ook later nog wel met Peter gespeeld ook.
Lorraineville onder andere.
Precies, ja, dat was een heel leuk
project.
Ja, zeker, ja. Ja, dat is ook echt mooi in het moeras weggezakt, in het moeras der vergetelheid.
Ja, nou ja, als de mensen, als je nu kijkt in het Lorraineville, wat is dat? Nou, Google het even. Nou, sterker nog, ik zal eventjes boven in beeld. Waarschijnlijk is dat hier ergens.
Precies.
Komt er nu een linkje en dan kan je op klikken. Het was in ieder geval een, even uitleggen kort voor de mensen die het echt niet weten. Guido Albers, de producer. Ja. Die had iets gezien op Facebook, geloof ik. Een soort spel dat je drie dingen moest kiezen. Een soort van, je moest het woordenboek openen. Dat eerste wat je tegenkwam, dat was dan de naam van de band.
Ja.
En iets met een
Zoekmachine. Als je dat dan de eerste foto, dat was dan je albumcover.
En je albumcover en nog iets uit een andere website, random klikken. En dat was dan je albumtitel.
Precies, precies.
En dat was dus Lorraineville, You May Never Know What Happiness Is.
Juist, ja. Ja, en ik was een van de eerste die erop reageerde. Dus ik zat erbij.
Ja.
En dat is trouwens een hele rode draad door mijn carrière. Ik ben altijd heel goed bereikbaar, schijnbaar.
Oké.
Okay. Dus ik zag dat. Ja. Ik doe wel mee. Ja. En Peter was er ook heel snel bij. Ja. En,
ik zelf ook trouwens.
Ja.
Ik heb toen een liedje nog aangeleverd.
Kijk.
Ik zou toen nog ook mee gaan spelen in die videoclip van The Heart That Is Lost Cannot Mend. Mm-hmm. Alleen ik was op vakantie. En ik weet nog dat ze toen, dat vond ik echt onwijs creepy. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ook in deze podcast volgens mij. Toen die videoclip opnamen, die was dan klaar. En dat zoomde dan in op een piano. En er stond dan een iPad met mijn foto. Alsof ik een soort van dood was.
Wauw, ja, dat is mij niet eens opgevallen.
Super freaky. Nou,
want ik heb ook één of eigenlijk twee soort van, hoe noemen we dat dan, rendities.
Ja. Renditions.
Renditions. Ja. Heb ik niet meegemaakt, omdat ik toen zelf ook met andere dingen druk was. En toen is er nog een soort van andere dingen uitgevloeid. Maar ik moet eerlijk zeggen, die vond ik niet zo geniaal als onze.
Ja.
Maar ja, dat mag je natuurlijk zeggen.
Ja, tuurlijk mag je dat zeggen. Ja. Ja, het mooie is.
Beetje om te plagen.
Nee, begrijp ik dat mag. Maar als ik dan terugdenk aan, als ik denk aan een kleine Angelo in Zeeland. Mm-hmm. Ik hoor vaak van mensen die uit Zeeland of uit Groningen of waar je natuurlijk toch een soort van, je woont niet in de grote stad.
Nee.
Dat je dan het gevoel kan hebben van, hoe kom ik ooit hier weg?
Ja, dat is voor mij een hele heftige struggle geweest. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik al lang in Amsterdam zat. Want we hebben best wel een paar muzikanten in Zeeland die, ja, bijvoorbeeld een goede vriend, een gewaardeerde collega van me, die heeft bijvoorbeeld bij City to City gespeeld. Twee gewaardeerde zeuscollega's van me. En die hebben dat allebei nooit aangedurfd. Of niet aangekund. Of weet je wel. En daar speelde ik dan wel eens mee. En in een van die twee zei altijd zo van, dude, echt, als je de kans krijgt, ga man, doe het. Weet je wel. En dat is me gelukkig gelukt.
Hoe is dat proces gegaan dan? Want ik krijg nu de indruk dat het eigenlijk een beetje vanzelf gegaan is. En dat je later pas erachter kwam.
Nee, het is juist totaal niet vanzelf gegaan. Ik zit heel even te denken, want er lopen best wel een paar dingen door elkaar. Ik ging op een gegeven moment studeren in Tilburg op de Rock Academy. Mm-hmm. Dus daar moest ik al vaak naartoe, heen en weer. En lastig.
Je ging daar niet wonen, niet op kamers?
Ik heb daar wel anderhalf jaar op kamers gezeten, maar ook nog veel heen en weer. En ik speelde ook al veel, ook al wel veel buiten de provincie. Dus veel rijden, veel dingen doen. En dan komt al een beetje dat Anouk-verhaal om de hoek. Natuurlijk bij haar van 2008 tot 2010, denk ik, bij haar gespeeld.
Ja.
En voordat ik dat auditieproces inging, zat ik elke dag al iets van 5-6 uur in de auto te knorren, weet je wel. Overal naartoe.
Ja.
En dat is vooral heel heftig. Het is echt...
Dan is Zeeland best ver weg.
Dan is Zeeland heel ver weg. Ja. En dat merkte ik later pas. Ik heb ook heel lang, als ik dan nu in Amsterdam woonde, het ook gewoon een soort van niet meer aangekund om toch weer eens naar Zeeland te rijden, weet je wel.
Beetje traumatisch, weer die N207 over.
Precies. Ja. Dan kom je bij Roosendaal en dan moet je nog een uur, weet je wel. Ja,
en dat ik ben er bijna.
Precies.
Ruikt de mossel al.
Nee, kijk, en met kerst is dat nog wel te doen. Maar als je dat, laten we zeggen, 10 keer in de maand al zou moeten doen, dan word je helemaal gek.
Ja, dat begrijp ik. Maar op een gegeven moment, dan is het dus toch gelukt.
Ja, ik kwam bij Anouk terecht. En
hoe is dat gegaan? Je zat op de Rock Academy.
Precies.
Laten we eerst nog even een stapje terug nemen. Je komt bij die Rock Academy uit. Bij wie zat je in de klas? Welke lichting zat je?
Ik heb niet echt een hele bekende lichting gehad. Ik denk misschien ben ik wel de bekendste van de lichting gebleken. Die ook niet eens een diploma heeft gehaald. Maar ik had les van Menno Gootjes en van Ronald Seerde. En die hebben mij... een beetje de kneepjes van het vak.
Het was natuurlijk toch al wel echt wat anders dan het conservatorium.
Ja.
Qua mindset. Qua,
ja.
Je hebt nooit overwogen om naar het conservatorium te gaan vanwege misschien noten lezen en dat soort dingen? Of, laat ik het zo zeggen.
Nee,
kwam het meer als een geschenk dat dit er was?
Nee, eigenlijk ook niet. Ik had naar een mbo-opleiding in Amsterdam zitten kijken. Maar dat werd toen net opgezet. En mijn ouders vonden dat toen nog een beetje te spannend om mij naar Amsterdam te sturen. En Tilburg, dat was redelijk dichtbij. Dat kon ik ook met de trein nog wel redelijk goed doen.
Ja.
En op een of andere manier was dat het enige wat echt een beetje mijn vizier was of zo. Hmm. Weet je? Zo doet het eigenlijk.
Ja. En heb je het idee van, achteraf had ik het ook zonder gekund? Of was het echt een essentiële stap in jouw muzikale ontwikkeling en jouw carrière, hoe die zich uiteindelijk heeft ontvouwd?
Uiteindelijk wel, ja. Ja. Alhoewel ik bijna met niemand meer contact heb of werk van de Rock Academy.
Okay.
Wel nog een paar, maar echt heel sumier. Dus dan kan je denken van, heb ik die school daarvoor nodig gehad? Dat is dan de grote vraag.
Dat zou je natuurlijk ook nooit weten.
Maar ik was wel echt, ik had wel echt de drills. Ik zat echt van 's ochtends 8 tot 's avonds 8 zat ik in die hokjes een piano te spelen, een gitaar te spelen en te studeren. En het ging me ook heel lastig af. Ik wist niks, echt. Ik wist nog geen noot op een bord te benoemen, weet je. Dus ik stond met spelen met 10-0 voor, letterlijk. Want ik speelde vanaf mijn 16e al 6-7 keer in de week soms. Ja. Bluesbandjes, rockabillybandjes, echt van alles. Chops had ik. Het was gewoon, directeur Gerard Boontjes, die zei altijd, weet je wel, dat komt allemaal wel goed. Dat was een hele karakteristieke stem had hij. Een hele lieve man. Maar dat studerende vond ik heel lastig. Ja. Het viel me heel zwaar. Maar uiteindelijk heb je er wel heel veel aan gehad.
Ja. Merk je het nu nog steeds? Ik ben blij dat ik dat toch gedaan heb. Dat ik die bagage in de rugzak heb zitten.
Weet je, gek genoeg als je gaat studeren en op een gegeven moment ben je een paar jaar bezig. Het meeste laat je toch weer los.
Hmm. Ook dus met muziek. Want ik heb alleen maar een middelbare school afgerond.
Ja.
Dus ik weet er echt bijna niks meer van.
Nee.
Wat ik daar geleerd heb. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets gaat studeren wat je ontzettend gaaf vindt en waar je helemaal induikt, dat je daar toch in ieder geval wel iets van meeneemt.
Ja. Ik denk dat mijn gehoor een beetje breder is geworden. Ja. Dat ik sneller dingen hoor.
Ja.
Maar net zoals al die kerktandladders en dat soort dingen en alle omkeringen en zo.
Dat blijft
het, een... Misschien als er ergens een hokje open gaat, dat het nog wel ergens zit. Maar ja. Ik ben daar ook niet zo mee bezig. Het was toen heel erg hard rammen en dan gewoon je puntjes halen.
Ja.
Maar als ik dan nu aan denk van ja, heb ik hier echt nu nog wat aan? Poeh. Ik denk dat 50-50 is.
50-50, ja.
Je muzikaliteit groeit, maar alle belast van dingen die je leert, waarvan je denkt van godverdomme, waarom moet ik dit leren? Dat verdwijnt toch, of althans bij mij dan.
Ja, dat zakt toch wel gewoon in het moeras.
Precies.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook dan inderdaad op zoek gaat naar toffe klussen.
Ja.
Als je daar al bezig bent, je was al druk aan de weg aan het timmeren.
Ja.
Die hele Anouk-exercitie, want dat is wel leuk om daar even nu op uit te komen. Is dat ook door de Rock Academie tot stand gekomen? Of door je eigen harde, noeste arbeid elke dag, 6 dagen in de 7, 8 dagen in de week in die auto heen en weer rijden door Nederland?
Ik denk allebei. Maar op een gegeven moment, ja, het is het enige wat ik niet helemaal helder in het vizier heb hoe dat is gegaan. Maar op een gegeven moment met dat Anouk-verhaal waren ze bij de Rock Academie en bij de Consortium in Amsterdam Pop beland. En ik werd op de Rock Academie genoemd. En nog een paar anderen die uiteindelijk in de band kwamen, die kwamen van het Consortium in Amsterdam. En dat was het. Ja, en Membro zat er ook nog bij. En hoe die nou in het vizier is gekomen, weet ik eigenlijk ook niet meer. Maar wat we allemaal gemeen hadden, is dat we allemaal best al wel wat dingetjes op YouTube hadden staan.
Oh.
En dat was toen best wel een soort van
2008.
Dat was eigenlijk nog nieuw. Ja. Dus mijn soort van social media addiction heeft toch nog één goed, goed afloop gehad. Ja. En dat is dat ik daar best vroeg bij was. Dus dat zorgde ervoor dat zij dacht van, oh, dan ga ik even kijken, weet je wel. Ik had voor mijn overgangsexamen of zo, had ik een soort van backing track gemaakt. En dan was ik over aan het soleren.
Ja, want we vergeten wel eens dat YouTube eigenlijk pas in volgens mij 2004, 2005 of zo is opgericht.
Ja.
Is gestart. Dus als je toen zichtbaar was, ja, dan had je echt wel de kans dat je gezien werd.
Ja.
Ik weet het ook nog, ik zat toen in een bandje, dat heette de Stut Muffins. En wij maakten toen al vlogjes over wat we aan het doen waren. En dat gingen we zelf monteren, superleuk. En het werd supergoed bekeken.
Ja.
Meer nog af en toe dan nu deze podcast.
Precies. Nou, die boys waarmee ik bij Anouk in de band zat, die hadden ook een eigen band, King Jack. Die deden dat ook.
Ja, King Jack.
Ook op hilarische manier.
Ja, inderdaad, ja.
Ja.
In die tijd kon je dan nog echt, ja, je was nieuw, de platform was nieuw. Iedereen die dat interessant vond, die ging het ontdekken. Dus Anouk heeft jullie op die manier in ieder geval al kunnen zien spelen.
En precies, ja.
Eigenlijk een beetje kunnen kijken van hoe doet die gast het op camera?
Ja, ik denk het. Of hoe klinkt die? Of hoe klinkt die, vind ik het vet? Weet je wel. Ja, dat is mijn grote geluk geweest.
Ja.
En dat er iemand bij de Rock Academie heeft gezegd van, die moet je hebben.
Want was het nou toen dat ze die band eruit gegooid had of zo? Dat ze
toen... Ja, het was wat ik altijd noem de eikenaar van Schiegroep.
Ja.
Band. Met Martijn en Leenert.
Ja.
En die... En ik weet natuurlijk niet helemaal hoe dat is gegaan, maar die hadden een beetje zitten morren of die waren te eerlijk geweest bij een soort van luister pre-party of zo, weet je wel.
Hmm.
Ja, dan moet je net aan hoek.
Ja.
Dan is opeens onverbiddelijk.
Ja.
En toen mochten de boys naar huis.
Zo, ja. Dat is wel, voor hun zal het wel een schok geweest zijn.
Ik denk het, ja. Ik heb het er later nog wel eens met Martijn van Acht over gehad. Want daar had ik heel lang een beetje een soort van iets afstotends mee. En op een gegeven moment was dat een soort van uit de lucht. En toen heb ik nog steeds wel goed contact mee ook.
Ik kan me toch voorstellen ook in dat voor die gasten, dat ze in één keer denken, hey, allemaal jonge gasten in één keer.
Nee, maar ik bedoel, ik was gewoon een pisventje, weet je wel. Ik wist niks. Ik kon eigenlijk, je kon leuk gitaar spelen, maar
Dus dat moet dan toch eventjes inderdaad, dan moet je elkaar weer vinden. Want
precies.
Nederland is klein, je blijft elkaar overal tegenkomen.
Daarom, ja.
Het heeft geen zin om... Maar speelt Leendert Haaksma speelt inmiddels toch wel weer
goed. Ja, samen met Arie. Ja,
Arie Storm.
En wat grappig is, dat Arie die speelde destijds dat wij die shows met Anouk deden, deed hij het voorprogramma met Postman.
Postman, oh ja.
En... toen zat ik, zaten we een keer te lunchen backstage. En toen zat hij zo naast me. Toen zei hij, toen keek hij me zo. En dit, nu wordt het een beetje roddelen, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. Lekker want smeugheid. Hij heeft hier ook een keer gezeten natuurlijk. Ja. Toen keek hij me zo aan. Toen zei hij, Angelo, eigenlijk had ik daar moeten staan. En toen keek hij me zo heel indringend aan. Ik zeg zo, hey, wel happy man, weet je wel. Hey, wie weet gebeurt het een keertje, weet je wel. En ja, het is hem gelukt.
Het is dus, hem gelukt. Kijk. Hier komt de juice.
Precies, ja. Ik kan het niet laten om het te vertellen.
Dat is toch lekker? Ja. Nee, daar zijn we voor. Meer smeuïge verhalen in Gitaarman op de podcast. Precies. Zeg, als je meer smeuïge verhalen wil, geef een duimpje omhoog. Of reageer eventjes gewoon hieronder in de comments. Precies. Gewoon met juice of zo'n pakje met juice kan je zo'n emoticon dingetje voor vinden.
Die Yvonne Kolderweijer van de gitaarwereld.
Jazeker, ja, absoluut. Nee, ik heb goede banden met Yvonne, dus wat dat betreft. Ja. Als er wat is, dan hoor je het hier als eerste. Maar goed, dus jij speelt bij Anouk. Grootheid op dat moment. Misschien wel op het toppen van de
Ik denk het wel, carrière. Stiekem. Ja, zeker qua plaat. Want die plaat die ze toen met Glenn Ballard heeft gemaakt. En ook die daarvoor nog, ja.
Welke was dat ook? Was dat met...
Who's Your Mama?
Ja, met Killer Bee en zo.
Nee, dat was nog daarna geloof ik.
Dat was daar. Oh ja, dat was daarna. Dat was 2011 of zo.
Wij hebben best wel veel promo gedaan met de single Good God. En Whatever You Say, volgens mij.
Ja, in ieder geval die tijd.
Ja.
Volgens mij Gelredome, dat soort shows.
Precies, echt het allergrootste wat ze tot dusver had gedaan.
Ja, en dat was in de tijd dat, kijk, nu verkoopt, bij wijze van spreken, als jij en ik morgen band beginnen, we komen de radio verkopen de Ziggo Dome uit. Bij wijze van spreken. Beetje overdrijven mensen, is natuurlijk niet echt waar. Maar je ziet nu dat het publiek is er klaar voor om de Nederlandse ex meer te omarmen. Er was toen helemaal nog geen gegeven. Je had een paar. Je had Borsato.
Ja, die dat deed. Ja.
En je had Anouk.
Ja.
En Bluff, die dan Ahoy of zo.
Precies, ja. Maar dan ook maar een soort van een avondje, weet je al. Niet die gekte die tegenwoordig heerst.
En Kane.
Precies, ja.
Die hadden,
die hadden een driekwart kuip. Hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje...
Blijft een mooi verhaal. Herbers aan de kuip. En dan, podium gedraaid.
Uiteindelijk hebben ze nog wat in moeten shoppen, geloof ik, voor die DVD ook. Nu wordt het wel heel erg roddelen. Ja.
Volgens mij hadden ze mensen geleend van Trump inderdaad. Van die inauguratie van.
Ja.
Die loopt echt uit de hand.
Ja.
Maar dan kom je daar in die band. En er is natuurlijk nogal wat gebeurd. Hoe is die vibe?
Nou, die was eigenlijk fantastisch. Want hetgene waardoor wij het geworden zijn, is... leuk verhaal. Ik kwam aangereden en mijn allerbeste vriend die reed me daar naartoe. Die zei, dude, ik wil hierbij zijn. I wanna be the fly on the wall.
Ja,
en we rijden daar de Wisseloord op. Want we in Wisseloord 1 hadden we die auditie.
Ja.
En ik zag Memroe lopen. En die keek me zo aan zo. En ik denk, wow, wie is die dude? Ik was meteen soort van, ik dacht, hij had zo'n mutje zo heel ver over zijn oren. En hij had een paar van die piercings zo. En hij zag zo'n heel street uit, weet je wel. En op een gegeven moment werden allemaal verdelingen gemaakt of zo. En ik werd bij Memroe gezet. En het ding was, er stond een boogie en er stond een Marshall.
Okay.
En ik heb heel lang op een Mesa boogie gespeeld. Alleen weer weggedaan, omdat hij zo zwaar was. Mm-hmm. Niet te tillen, zo'n ding.
Nee.
Dus Memro en ik stonden naast elkaar. En ik wijs naar die boogie en hij naar die... Dus dat was meteen goed, weet je
wel. Hij naar de Maarschalk, ja.
Precies. En Oscar Kraal, God hebben zijn ziel.
Ja.
Kwam achter de drums. En die boys van King Jack, Thijs en Boas, toetsen en bas, werden neergezet. Ja, volgens mij John Sonneveld, een hele bekende engineer in de Wisseloord scene.
Die alle platen van Anouk toch.
Die zei zo, jongens, ik zou wel graag een soundcheckje hebben. Nou, en Thijs die riep van, hey, zullen we wat van Booker T en de MG's doen? Dus ik, sure man. Dus we waren echt nog geen seconde bezig. En Anouk, die komt heupwiegend schreeuwend binnen. En die begint meteen zo, ja. Ik had zoiets van, ja, vet, weet je wel. Ja. Die, ik weet het niet. En heel grappig was het, Jack Pissers, die stond daar ook bij. En die stond echt zo tegen de muur aan die grote glazen wand stond hij zo. Stond zo mee te geniepen, weet je. Ja, dat weet ik nog heel goed. Die had dat door, weet je wel.
Die
zag dat.
Ja.
En die had ook meteen zoiets van, die verdeling tussen die twee boys, dat klopt wel, weet je wel. En Ik had ook hele mooie spulletjes meegenomen. Ik speelde ook altijd met zijn hele mooie oude tape echo. En komt er zo, dat ziet er mooi uit, weet je wel.
Jack is ook van de spulletjes.
Precies. Een mooie chipskummer. Weet je wel, dus het was meteen wel raak. Ja, en toen hebben we nog een paar nummertjes gespeeld. En ja, toen hebben we
gewoon done and dusted.
We hebben er nog een middagje rondgehangen. En we zagen alleen maar andere mensen naar binnen en naar buiten komen. En ja, ook wel echt, zaten ook wel echt nog andere goede gitaristen bij. Ook een zo'n Belgische dude die ook bij Clouseau speelt.
Oké, ja.
Een beetje gezette jongen zit nu. Ik kan niet meer op zijn naam komen, maar ik dacht, die gaat hem worden. Die kwam echt met zo'n pedalboard binnen. Echt zo, weet je wel, zo'n rijkast met 6 gitaren. Precies, weet je wel. Dus ja. Ik dacht, nou, dat gaat hem worden, weet je wel. Maar ja, en dat blijf ik ook wel zeggen. Dat vond ik het tofste aan onze band. We hadden een soort van chemie. En dat was misschien niet zo zwaar geslepen als de Eikenaar-band. Maar nee. Ja, ik, het is heel grappig. Bij Tijd en Weilen krijg ik nog steeds wel eens berichten van mensen. Die zeggen van, oh, die DVD van jullie, die is echt helemaal te gek, weet je wel. Dus dat is wel, het was gewoon een super vette tijd.
Ja.
En voor mij was de toon gezet.
Ja.
Want ik wist al wel van, nou, als dit voorbij is, dan komt er wel weer wat anders.
Komt er wel weer wat nieuws inderdaad.
Ja.
Want op een gegeven moment is dat dan dus gewoon voorbij. Dat is ook wel de grilligheid.
Ja.
Hoe is dat sprookje dan geëindigd? Was dat pijnlijk of was het?
Er liepen volgens mij in haar leven best wel een paar dingen een beetje spaak. We hadden een paar hele grote festivals gehad. Rock Werchter voor pak een beetje 75.000 man. En dan sta je daar met een artiest die er gewoon, ja, die doet dat maar, weet je wel. En dan weet je al.
Die er semi lekker in zit.
Precies. Ja. Ja. En nu zou ik daar anders mee omgaan dan toen, weet je. Ik trok me dat toch wel aan of zo, weet je wel. Van, hey, waarom, weet je wel. Ligt dat aan mij, of weet je wel. En je probeert er een hele goede show van te maken. En uiteindelijk liep dat ook allemaal wel of zo. Maar ja, op een gegeven moment, ze had een keer één iets bij een nummer of zo. En dat vond ze niet lekker. En toen hebben we daarna hele toffe concerten gehad in het Westerpark. Die waren echt waanzinnig. Het is echt een soort van de beste show tot dusver.
Ja.
Alleen waarschijnlijk, ze had die keuze al gemaakt.
Het zaadje was al geplant en al uitgekiemd.
Ja. En super lief, want bijvoorbeeld mijn gitaanrodie Henk in de tijd, die was echt in alle staat. Die zei, godverdomme, nee, jij niet, jij blijft, weet je wel. En, ja, toen werd het toch nog best wel een soort van emotioneel ding, weet je wel. En ook omdat ik met Thijs en Boas en ook met Os en eigenlijk iedereen. We hadden ook een verschrikkelijk goede achtergrond zangers en zangeressen.
Ja.
Shimma Rouse, Ricardo Burgers, Jenny Lena.
Ja.
Waar ik ook nog steeds wel regelmatig mee werk.
Zo van een powerhouse.
Maar dat was echt een familie, man. Dat was echt, dat is niet te vergelijken. Kijk, ze heeft nu ook een hele goede band. Maar dat zijn gewoon hele snelle boys. Die gewoon binnen, want dat wil ze. Gewoon binnen 2 dagen die show staat. En gewoon die pieken pakken, weet je wel. Ja. Alleen, daar hadden wij ook wel naartoe kunnen groeien. Weet ik zeker. Had ons nog een jaar gegeven. En die geslepenheid hadden we dan ook wel gehad.
Ja.
Want vergis je niet, wij hebben wel gewoon 3,5 maand, 3-4 keer in de week in de Melody Line in een stronthok zitten repeteren voor die concerten, weet je wel.
Ja. Dat is wel echt noeste arbeid geweest.
En dan was zij er eens 1 keer in de maand bij, weet je wel.
Ja.
Ja.
Zo. Pittige tijd.
Ja. Ja, over zweten in hokken gesproken, dan kan ik alles.
Ja, dat is toch wel. Doe je dat nu? Zit je nu nog vaak in repetitiehokken?
Nee.
Ik ook niet meer.
Nooit.
Nee, ik ook nooit.
Ik,
liever niet.
Nee.
Liever niet. Gewoon bereiden thuis voor.
Ja.
En dan, weet je, we know the drill.
Ik kan razend worden op collega's die. Dan gaan we repeteren. Voor mij is dat niet repeteren. Voor mij is dat doorspelen en zo gauw mogelijk weer weg.
Ja.
Maar als er dan mensen zijn die dan nog moeten repeteren, dat kan mijn werkethiek niet aan.
Nee.
Dat is echt dan. Ik krijg kortsluiting.
Ja, precies. Dan is het gewoon klaar.
Ja.
En toen het was klaar met Anouk. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oké, en nu?
Ja.
Was het een zwart gat?
Nogal, want ik moest weer terug naar Zeeland. En ik had een heel mooi vriendinnetje en die woonde in Amsterdam en die maakte het ook uit.
Was dat een zogenaamde starfucker?
Nee.
Dat had niks mee te maken.
Dat had hele andere... Ja.
Ja, dat is voor de podcast met Yvonne Kolderweijer inderdaad.
Precies. Ja. Dus ja, ik was en mijn plekje in Amsterdam kwijt. Of althans mijn crash station, want zo groot was het niet. En ja, toen moest ik terug. En toen ben ik nog in een soort van dingetje, een soort van project... wat Peter en Pascal van Bluff produceerden, beland. En toen kwam ik toch weer terug in Amsterdam door Bas Kennis.
Oh,
die gasten van Bluff, die lopen door mijn hele leven.
Dat is heel apart. Ja.
Ja, maar ik ben ook een lefgozertje. En hij had destijds een pandje.
Ik dacht, Bas... Bas van de pandjes.
Bas van de pandjes.
De kastelen.
Ja, die gaat me vermoorden als ik dit allemaal zeg. Maar ja, oké.
Hé, joh, dat is een toetsenist, die luistert hier niet. Oh, hij speelt ook gitaar.
Precies. Kut. Maar die had dus een pandje. En ik, ja Bas, mag ik dan niet in je pandje, weet je wel? Ik wil weer terug naar Amsterdam. En schat dat het is. Ja, tuurlijk. En hier, betaal maar de nuts. En pas maar op mijn pandje, weet je wel?
Ja.
Nou, ik heb een paar jaar daar gezeten. En op een gegeven moment, toen raakte ik toch weer een beetje in de Amsterdamse scene verstrikt. En toen kwam eigenlijk Paul de Munnik op mijn pad.
Oh. Na Agda en de Munnik, de solo...
Nog tijdens Agda en de Munnik. Maar toen heb ik met Paul de Munnik een toertje gedaan. En ja, dat klikte gewoon heel erg. En toen kreeg JB het ineens heel druk. En die had geen tijd of geen zin meer om Agda en de Munnik te doen. Dus werd ik ingelijfd.
Kijk.
En toen heb ik dat twee tours en een festivalzomer gedaan. In het tijdsbestek van... 4 jaar of zo.
Ja. Nice.
Ja.
Dat is toch een mooie...
Nou, en dat was ook wel leuk, want om het even over ethiek te hebben.
Uh-huh.
Ja, Angelo, ik had een toertje gedaan en Paul was daar blijkbaar heel, heel blij mee. En ja, Angelo, we doen Vrienden van Amstel. Wil je meedoen? Ja, natuurlijk. Ja. Weet je wel, gaartjes had gesproken. En, ja, oké, we zien je in Ahoy. Ik zeg, kut. Ik moest de 3 hitjes spelen. Weet je, Zonnestralen, Niet of Nooit geweest. En zij maakt het verschil.
Ja.
En en ik repeteren we dan niet of zo, weet je wel. Nee, joh, dat doen we wel in de doorloop. Godverdomme, ja. Weet je wel. Nou, nu zijn dat niet de moeilijkste nummers. Ik bedoel, ik speel ze nu nog steeds. Maar ja, gewoon dat soort van dat vertrouwen. Van,
is dat dan de perfectionist in jou die dan...
Ja, misschien... ja, ik heb dat onwijs. Ik, ik moet dat kapot stampen, kapot slaan, ergens in mijn achterhoofd. En dan kan ik, hoef ik er niet meer aan te denken.
Jij bent niet van de iPadjes?
Nee, ik maak iedereen belachelijk met zo'n ding, echt. En al mijn collega's weten het ook. Ja. Dus ja, dat is mijn ding. En als ik lees, lees ik van een papiertje of een speakbriefje.
Ja.
Dat doorspelen doen we wel dan in de generale repetitie. Dus ik kom daar aan en nou, toppie, weet je wel. Iedereen, top hè, trek.
Ja.
En nou, dezelfde avond, die eerste show.
Nee.
En ik sta zo te spelen zo. En ik sta zo te spelen. En Dave zat zo naar me, de drummer. Die heeft zo'n heel guitige koppie. Het is echt een onwijs lieve gast. Die zat zo naar me te lachen zo. Ik stond zo te spelen. En de Bas, David, die stond zo van die kraaioogjes zo naar me te kijken zo. Ik zat te spelen. En Paul zo lekker achter zijn piano. En op een gegeven moment... Thomas sprong zo om, zo naar mij. En die, zo, die stond zo te spelen. En ik wist niet wat me overkwam.
Nee.
Want bij Anouk was alles heel serieus. En we moesten 6 uur van tevoren aanwezig zijn. Ja. En als we te hard lachten, dan kwam er een stage mee. Ah, jongens, wat anders wordt Anouk, weet je wel. Weet je? Oh, dus dat was altijd... Dat was echt een soort van... soort van drukvat met soort van...
Het kan elk moment ontploffen.
Weet je, dat is ook wel eens gebeurd.
Ja.
En dat was bij Agda en de Munnik zo anders, weet je wel. Dus ik had zoiets van, dikke reet. Maar ik blijf dit lekker even een tijdje doen, weet je wel. En in die tijd bij Anouk ben ik weer voor Anouk teruggevraagd.
Oh.
Want... Dat was Martijn van Acht, die was toen weer even terug. Mm-hmm. En die is toen permanent naar Iels Lange gegaan.
Oh ja, ja.
Want ja, die betaalde natuurlijk beter en die speelde meer. Mm-hmm. Dus ja, ja, ja reken maar uit. Dat zou precies, ik ook doen. En ja, toen werd ik opgebeld. En zei, ja, wil je een auditie doen? Dus ik zei, ja jongens, hey. Ik heb 3 jaar bij jullie staan spelen. Ik ga toch geen auditie meer doen, jongens. Het is ja of nee.
Precies.
En ik wist al lang dat ik die kick bij Alexander Munnik in mijn rugzak had. En dat dat ook altijd wel door zou gaan. Dus ik zei, nee man. Nee, dat gaan we niet doen.
Zo.
Dus,
bold maar move.
Dat kwam eigenlijk omdat de hele Alexander Munnik entourage gewoon zo relaxed was, weet je wel.
Ja.
Ik verdiende veel meer. Speelde veel meer.
Ja.
Thuis opgehaald in een busje. Weet je wel, dus er vielen heel veel dingen waar ik toch al altijd heel veel moeite mee had, vielen al weg. Weet
ja, dus dan heb je toch zoiets van, nou, dit hoeft niet meer.
Nee.
Dat snap ik heel goed. Ja.
Ik bedoel, ik zeg altijd voor de grap tegen iedereen met wie ik werk, het moet niet op werken gaan lijken, weet je wel. Ja. En ja, dat was bij Alexander Munnik heel leuk. En nou ja, dan zit je daar in al die kleedkamertjes achter elkaar. En toen zat naast ons Guus Meeuwis. En nou ja, dat is natuurlijk de gezelligste band van heel Nederland.
Ja.
En toen zat Rob Winter daar nog in, want die had het niet heel druk met Borsato toen. Dus die ging even bij Guus spelen. En die had een of andere Les Paul bij. En ik zei, wauw, vet. Wij daarop spelen en we raakten daar helemaal in. Nou, morgen neem ik nog een andere mee. En nou, wij zijn dus nu spelen en ik dat ding mee naar huis. En toen op een gegeven moment zei hij aan het einde van die reeks, zei hij van, hey, ik ga er hierbij stoppen.
Oh.
Dus ik zo, wow, weet je wel, wow, dat zou ik wel vet vinden. Hij zei, ja, maar ik heb je naam al genoemd.
Kijk, dus ik zo, ook dat is Rob Winter.
Ik zo, wow, ja, dat is echt Rob Winter. Dat is, daar heb ik echt wel veel aan te danken ook. Is echt zo'n lieve gast ook.
Ja.
En uiteindelijk was JB, geloof ik, ook een eerste keus. Alleen, ja, die had toen ook geen tijd voor. En die had ook gezegd, dan moet je Angelo bellen.
Kijk, ja.
Nou, ja.
Word of mouth.
Ja.
Het gaat dan vanzelf.
Ja, auditie gedaan. En ja, toen ben ik toch 8 jaar bij Guus Meeuwis blijven plakken.
Zo.
Ja.
Wow, dan heb je veelvuldig in het Eindhovenstadion.
Heel, ik kan het niet eens. Ik weet niet eens meer hoeveel. Ik denk een stuk of, 8 keer, denk ik, of zo.
Wow.
Ja.
Hoe is dat? Want daar kijken natuurlijk heel veel en luisteren heel veel gitaristen die dromen van het spelen in een stadion.
Ja.
Hoe is dat?
Ja, de eerste paar keer is dat een ervaring die je soort van, dat vergeet je nooit meer.
Nee.
Dat was bijvoorbeeld met Anouk ook in die Gelredome shows. Ja, toen was ik 19.
Wow.
Weet je wel?
Ja.
En dan 3 maandjes repeteren, wat een paar kleine clubshowtjes. En dan zo'n grote show doen.
Ja.
Ah, het is maar goed dat ik zo jong was. Want dan op zo'n leeftijd ben je niet heel erg ontvankelijk voor stress of nervositeit of zo. Nee. Dus ik ging gewoon zijn pikkie, weet je, ging dat gaan
gewoon doen. Ja.
Huppa, weet je wel. En we hadden goed gerepeteerd. En dus die ervaring had ik al, weet je wel.
Ja.
Ook wel vaker Lotto Arena gespeeld en die andere grote venue daar nog naast. Ja, dus bij Guus was dat eigenlijk een soort van, ja, die liedjes, die rollen waren allemaal zo duidelijk. En het was allemaal eigenlijk zo easy eigenlijk.
Ja.
En als er bij één band of één artiest geen rottigheid, narigheid, stress of wat dan ook speelt, is het bij Guus. Dat is gewoon een soort van, ze zegt, die gaat gewoon zo met een biertje loopt hij op en het is allemaal heel cool. Weet je, en als iemand een fout maakt dan, weet je, en dan hoor je er ook nooit meer wat over.
Het zou natuurlijk ook heel wat zijn als het eigenlijk, als je dan nu vertelt dat het compleet anders zou zijn.
Nee. Dat is, die gast is zo relaxed, man.
Die is gewoon precies hoe die is.
Zo'n lieve gast. Ja. Het is echt, ik denk dat als je daar ruzie mee krijgt, dan ben je echt een flinke, denk
dan
ik.
Dan moet je echt je best gedaan hebben.
Precies, ja.
Mooi. Laten wij het eens hebben over de favoriete gitaar van.
Precies.
Want je hebt er 2 meegenomen.
Ja.
En dat zijn, we hebben alle smaken. We hebben elektrisch en akoestisch. Waar wil je mee beginnen? Wacht. Ik ga eerst beginnen, want ik krijg altijd een mailtje van Maarten van de Fellowship van Acoustics. Ja, dat moet ik natuurlijk eerst even doen. Want, en Maarten die mailt altijd, die stuurt een heel verhaal. Want ze zoeken namelijk dan altijd een gitaar die bij de gast past.
Hmm.
En dat vind ik heel erg leuk. Want ja, dat zorgt natuurlijk voor mooie gesprekken hopelijk. En hij mailde me gisteren. Hij zegt, evenals je vorige gast, David Pierre-Fort, is Angelo een echte multi-instrumentalist. En om hem een beetje uit te dagen en de luisteraars ook een keer wat anders te laten zien, heb ik hier wel een heel uniek instrument. Oeh. Het is een harpgitaar. Gemaakt door de Larsen Brothers rond 1908. Carl en August Larsen, ook wel bekend als de Larsen Brothers, werden geboren in Zweden en emigreerden eind jaren 80 naar Chicago. Ze bouwden gitaren die werden verkocht onder namen van andere bedrijven. Hun harpgitaren werden voornamelijk gemaakt onder het merk Dyer. En dit is de Dyer Symphony Harp gitaar model. En dat heet de Staal 3. En voor zover bekend zijn er maar een handvol van gemaakt. Misschien wel 3, wie zal het zeggen. En omdat dit een uiterst zeldzaam vintage instrument te noemen zou bijna een understatement zijn. Laat staan dat ze ook nog eens een keer serieus bespeelbaar is. Mits je eigen skills toelaten natuurlijk. Knipoog. Daar is het bekende knipoogje van Maarten weer. Het gaat om deze harpgitaar.
Ja, hij had Søren van Palm Guitars er ook een hele hoop van.
Heb je wel eens op zoiets gespeeld?
Ja, maar het is niet te doen.
Nee?
Nee, het is leuk.
Leuk om te hebben, leuk om naar te kijken. Als je te veel geld hebt.
Onbruikbaar. Ja.
Onbruikbaar. Ook niet in een studio situatie?
Nee, voor mij niet. Nee, je hebt wel gasten die daar bijvoorbeeld. Als je hem bijvoorbeeld in kwinten stemt of in kwarten, ik zou het niet helemaal zeker meer weten. Maar dan kun je er nog wel klassiek wat dingen op doen. Hmm. Maar nee.
Het is voor de fijnproever.
Geef mij maar gewoon een mooie Texan of een hele oude J50. Of ja, ja. Weet je, iets wat mooi in de band ligt.
Ja, precies. Ja. Maar,
dus Maarten.
Ja.
Sorry.
Helaas. Maar ja, als je nu zit te kijken en je denkt, godverdomme zeg jij.
En een mooie harpgitaar.
Godverboden
natuurlijk. Nou, het is wel zo als je daarop speelt en je hoort zo'n dung. Je speelt een akkoord er zo onder. Ja, het is wel heel. Het is
dan
wel
is het
tof.
Wel weer heel tof, ja. Inderdaad. Als je nog wat knaakjes hebt liggen en je denkt, dit is het moment. Ik ga die harpgitaar op de kop tikken. Dan moet je wel even de code gitaarmannen gebruiken bij de checkout. Want dan krijg je ook nog eens een keer 5% korting. En ja, dat is natuurlijk gewoon op zo'n gitaar een hoop.
Ja.
We gaan terug nu naar jouw gitaar. Welke wil je als eerste pakken?
Deze maar eens.
Even de elektrieke.
Hele elektriek. Even kijken.
Wat is het? Een gun.
Ja. Er zit een leuk verhaal aan vast.
Nou, daarvoor zijn we hier.
Ik ben beter in verhalen vertellen dan in gitaarspelen, vind ik zelf. Ik was in een tour met Agda de Munnik. En ik had een telecastertje al van Eugen. En op een gegeven moment was ik dus bij Rob Winter. En die had echt een hele mooie 70s goldtop.
Ja.
Mid-70s, laminated. Oh, en dat ding, dat klonk lekker, jongen. En oh, heerlijk, weet je wel. Dus ik zeg, ja, ik moet morgen spelen. Mag ik hem niet eens een dagje uitproberen? Ja, tuurlijk, je neemt hem mee, joh. Weet je wel, zoals Rob is, weet je wel. Die heeft volgens mij een heel lijstje aan dingen die hij uitleent. En weet je wel.
Nou, ik zal ook nog wel eens een keer iets op Facebook voorbij komen. Weet iemand waar
precies,
mijn...
Precies, ja. Nou ja, het lag niet bij mij, gelukkig.
Nee, precies.
Maar ja, dus ik op die goldtop gespeeld die avond. En op die avond komt de front of house engineer. Oh, lekker gitaartje, man. Echt lekker funky. En, weet je wel. Nou, top. Tweede avond. Ik zit met die gitaar. Hij viel me helemaal verkeerd. Ik kreeg er helemaal gewoon de shakes van. Hij viel me op die tweede avond helemaal verkeerd. Maar die sound, dat vond ik wel te gek. Nou, en ik vertelde dat toen tegen Eugen Wolf, die deze gitaar heeft gemaakt. Van, hey Eugen, ik wil eigenlijk een Telecaster. Maar hij mag ook wel een beetje ES'ig zijn. Want deze is eigenlijk, het is eigenlijk een hele top, maar met één klein stukje hout.
Ja.
Zo'n strookje, en voor de rest is hij helemaal chambered.
Oh ja.
En hier zit een hele low impedance puff stijl. Elementen in die een beetje richting P90 en Jazzmaster pickups gaan. Vandaar ook dit tremolo systeem, want dat was ook nog iets wat ik heel graag wilde. Ik heb altijd een L-serie Jazzmaster gehad, maar die heb ik naar deze gitaar weggedaan.
Die was niet meer nodig?
Nee, ik zat me altijd maar zorgen te maken dat hij gejat zou worden of zo. Ja. Weet je wel. Helemaal kut. En toen heeft hij deze gitaar gemaakt en ik was daar zo blij mee. Ik heb er twee. De eerste die hij gemaakt heeft een hardtail bridge. En deze, ja, dat is hem voor mij helemaal. Ja, hij heeft gewoon een soort van hele mooie... heel mooi zwierig. En een soort van... Dus hij is bite, gewoon best bite, wel ja. Precies. En als je daar nog een beetje mee...
Zonder schril te worden.
Precies. En ja, het heeft gewoon... Er zit echt alles in, weet je. En ik heb heel erg een beetje het... wat Danny Lademacher ook heeft. Ik heb hem van de week zelfs toevallig nog zien spelen. En ik heb Danny Lademacher al op 10 gitaren gezien. Van dat blauwe gitaartje tot met zijn Les Paul. En ja, klinkt altijd als Danny Lademacher.
Ja.
En ik heb dat ook met elke gitaar.
Ja, dus, uiteindelijk klink je gewoon als jezelf.
Oh ja, man, ja. Dude, ik had op een gegeven moment 60 gitaren in mijn huis staan. 6 Telecasters, 4 Les Pauls. En je kent het allemaal.
Ja, zeker,
en op een gegeven moment nam altijd deze mee. En het, ook als ik aan het recorden ben of zo, het is altijd deze eigenlijk.
Kan je nog een stukje op spelen?
Ja.
Gewoon even...
Poeh. Ik vind dat altijd... Ja, hij is super.
Ja, hij is echt het is voor aangenaam
mij,
is hij.
Het is voor mij echt een soort van... Hij heeft alles wat ik wilde in een Jazzmaster. Hij heeft alles wat ik wilde in een Les Paul. En hij heeft alles wat ik wil in een Telecaster.
Ja.
Dus ja...
Weinig last van feedback op het podium?
Nee, helemaal niks. Nee. Nee.
Ja.
En dat is echt... ja. Ik neem zo'n dubbeltasje mee. Met 2 van deze gitaren en that's it.
That's it?
Ja. Ja, en ik heb me ook schuldig gemaakt hoor, aan elk nummer een andere gitaar. Mm-hmm. En op een gegeven moment...
Ja. Waarom? Niet nodig?
Ja, nee. Of althans, nee.
Niet, als je hem hebt, als je hem gevonden hebt.
Ik denk, niet nodig, niet hier in Nederland.
Nee.
Ik.
Nee.
Men gaat hier niet zo ver, denk ik.
Hey, en die akoestische, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar ook.
Om dan wel even leuke reclame te maken voor de Fellowship of Acoustics.
Oh ja, 5% korting met de code Gitaarmannen.
Had ik dat toen maar geweten.
Ja. Kunnen we terug in de tijd?
Ja. Kan ik hem ook nog redeemen?
Dat weet ik niet. Zullen we even vragen aan Maarten? Sturen Maarten even een mailtje.
Dit is mijn Collins D2H.
Ja.
Ik wilde eigenlijk een OM.
Mm-hmm.
Maar de artiest / songwriter waar ik daar mee ging kijken, die ging er ook eentje kopen. Die pakte de OM.
Ah.
En die zei, ja, die is van mij.
Hebbes.
En toen kwam Rudy, die had toen net een shipment binnen. En die haalde deze zo uit de koffer. En die deed zo. En ik pakte hem zo hier bij het hieletje vast en die deed zo. Ik had echt zoiets van, fuck.
Ja, ja.
En in mijn optiek is er niets beter dan Collins.
Vertel.
Bespeelbaarheid. Afwerking.
Bespeelbaarheid, waar uitzicht bespeelbaarheid voor jou in?
Met zo min mogelijk effort, zoveel mogelijk toon.
Ja.
En ik weet niet hoe ze het doen bij Collins, maar die hebben een... ze bouwen heel steady, ze bouwen heel strak, waardoor het soort van... ik kom op geen enkele gitaar zo lekker weg als op deze. Weet je.
En ook goed in tune over de hele...
Ja, ja, dat hoop ik wel. Ja, het is gewoon... Ja. hij is gewoon...
Heerlijk laag, strak laag.
Het is niet normaal, het is echt...
Maar ook diep. Maar mooie allrounder dus, want ik hoor de slag is heerlijk en het tokkelwerk is ook.
Ja, en als je gewoon, je kent het wel gewoon van die in de studio, weet je wel.
Ja.
Het is, weet je wel, het neemt heel makkelijk op en elke engineer heeft altijd meteen iets van, dat klinkt lekker, ja. Weet je wel.
Het is gelijk wat het moet zijn.
Precies, precies. Ja. En daarom heb ik hem destijds ook wel gekocht. En dat is gewoon... ik gebruik hem bij Akdaan de Munnik ook live. Ga hem eigenlijk live gebruiken, want binnenkort spelen we weer.
Ja, gaat er allemaal beginnen natuurlijk, hè?
Ja. En dan gaat hij wel mee, want daar heb ik echt een hele... hoe zeg je dat?
Nou, je hoort hier, je hoort hier wel wat regen zonnestralen, hoor je wel op.
Ja hoor, zeker. Maar daar heb ik een Rode, die gaat echt met mijn spullen om alsof het zijn eigen vriendin is, bij wijze van spreken. Oh, ja. Dus die is helemaal bezig met alles helemaal goed en weet je wel.
Oh, te gek.
En ja, want het zijn nu wel gitaren van rond de €7000 als je er eentje wil hebben. Met code gitaarmannen natuurlijk een stuk minder.
Ietsje minder, ja.
Maar nog steeds, ja, dit is, ik heb hem nu 10 jaar en het is, ik heb je wel eens horen zeggen van als je huis in de fik staat, dan neem ik deze twee mee.
Deze twee. Ja,
ja. Kijk, ik heb nu ook een heel mooi oud LG2'tje. Mahonietje heb ik even binnen van een andere collega. Mm-hmm. Ja, ook fantastisch. Maar ja, daar zou ik geen artiest begeleidend werk mee kunnen doen.
Nee. Nee. Dat is het dan gewoon niet.
Nee. Nee, dat is te gek voor in de band en qua producties.
Ja.
Want... dit is echt een werkgitaar. Hè? En ook in productie doet dit ook heel goed, hoor. Maar ja, dat is...
Heb je nooit dat je er wel eens denkt van, had ik toch maar die OM? Of is het misschien dan het laag?
Nee, nou, ik zou wel iets kleiners er nog bij willen. Alleen, we need a fucking hit.
Ja, want
ze zijn gewoon heel duur. En iets goedkopers heb ik toch elke keer van, ja, het is leuk. Maar het is geen Collins.
Nee. Als je het eenmaal gevoeld hebt en je hebt het...
Ja, toevallig, om even een mooi woordje voor mijn collega Bertolf te maken is. Die doet nu de laatste tijd wat vaker van die filmpjes ook voor de Fellowship Acoustics.
Ja, klopt.
Vind ik erg leuk om naar te kijken, vooral als hij het doet. Want hij kan echt gewoon lekker pielen, weet je wel.
Ja.
Ik heb dat niet. Als je mij zou bellen als gitarist... dan studeer ik in wat ik moet instuderen. Mm-hmm. En dat doe ik heel goed. En dat doe ik 120 avonden lang, weet je wel?
Ja.
Geen muiterij, geen gedoe. Gewoon je shit doen.
Ja.
Dat doet Bertolf waarschijnlijk ook. Maar die kan echt zo heel lekker pielen, weet je wel? Ja. Die kan volgens mij gewoon zo 6-7 uur... als hij niet gestoord wordt, zit hij achter zijn gitaartje te pielen. Weet je wel?
Dan verzint hij weer een nieuw instrumentaal nummer. En,
precies. En dat heb ik totaal niet.
Maar laten we het weer eens hebben over akoestische gitaren. Want...
Ja.
Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben toch altijd een beetje aan het loeren op de site van de Fellowship. Of op Reverb.
Ja.
Aan het kijken naar van, is dit niet misschien nog nog meer een holier grail?
Ja, Collins. Ja. Ja, nou, kijk, ik zou ook wel een keer... er zijn twee gitaren die ik nog wel erg graag zou willen. Dat is gewoon een hele oude J50 of J45.
Ja.
En dan het liefst niet met een hartbruggetje, maar met zo'n plastic.
Oh.
Die vervangt altijd iedereen, maar dan klinkt ze helemaal kut.
Oh.
Vind ik.
Oké.
Okay. Ik wil juist die plastic brugsound. Die is veel holler namelijk. Is veel...
Resoneert misschien weer.
Ja, anders.
Anders, op een andere manier.
Ja.
Oh, interessant.
Ik zou bijna zeggen wat neuziger, wat holler.
Ja.
Ja, dat is in de track. Is magnifiek.
Daar werkt het gewoon heel goed.
Ja.
En...
Echt oude Martin, ja, te gek. Kijk, ik heb voor mijn productiewerk, misschien weten heel veel mensen dat niet zo, maar ik de laatste 3-4 jaar heb ik eigenlijk alleen maar geschreven en geproduceerd.
Ja, je bent heel
druk ermee. Heb ik eigenlijk het gitaarspelen een beetje vaarwel gezegd. Maar ja, totdat Paul de Munnik belde van, hey, wil je concerten doen?
Tuurlijk.
Ja, oké, tuurlijk. Ja, let's go. Voor jullie doe ik dat wel.
150 keer Ziggo Dome. Let's do it.
Precies, 6 keer. Ja. En, maar voor mijn productiewerk was een paar jaar geleden, voor het album van Michael Prins, was ik in Los Angeles. En werkte ik met de mixer en engineer van Ry Cooder.
Oh, cool.
En die had dus een D28 met een Bixby hals.
Zo.
Nou, dat is een beetje, het is nog rarer dan de unicorn, zeg maar.
Ja.
Ik zat daar zo op te spelen en al zijn gear lag daar, weet je wel. Dus ik kon gewoon zo kijken van, oh, wat voor ampje is dat, weet je wel. En dan in de middag was hij daar aan het opnemen. En in de avond ging ik met zijn engineer dan die mixen van Michael doen. En elke avond zeiden ze van, hey man, are you in for a treat? Ja, dan kreeg ik weer zo'n gitaartje op mijn schoot.
Wow.
En die Martin die komt eigenlijk nog best wel dicht bij deze qua sustain. Uh-huh. Maar die was nog iets droger.
Nog iets droger, ja.
Maar ja, echt. Als je in de markt bent voor een echte high-end akoestische gitaar. Ook bij de Fellowship of Acoustics. Dan moet je echt naar Collins
gaan proberen.
Is gewoon het allerbeste.
Ik zie de mensen kijken nu thuis denken, Fishman element, waarom deze?
Pure luiheid. Omdat deze er ook weer heel makkelijk uit kan.
Oh ja.
Dus ik heb het snoertje hier, die hangt eigenlijk direct. Dus die hangt ook niet ergens aan vast. Dus ik kan hem er zo uit schroeven. En dan heb ik nog een dopje in mijn gitaartas. En dan is hij weer stok.
Ja, oké. Okay.
Ik vind eigenlijk alles kut klinken wat in een gitaar geschroefd wordt.
Op het dat algemeen is wel, echt, toch? Zelfs die microfoontjes zo. Dat, ja.
Er is één systeem dat heet... ik heb dat in een gitaar gehad, maar die gitaar vond ik niet zo heel fijn spelen. Maar dat is het Trans Audio AMOLED systeem. Daar speelt Jackson Brown ook mee. En, ben ook bij die guy in Los Angeles geweest die dat inbouwde. Alleen heel erg lastig met een meerpin kabeltje in en een soort van preamp en allemaal lastig.
Ik zag toevallig dit weekend dat John Mayer met Martin een nieuwe soort...
Ook mooi, ja. Ja. Ik zou toch een Collins kopen.
Ja, hè?
Ja.
Je bent niet te vermurven voor een...
Nee. Ik heb laatst ook bij een hele mooie winkel in Amsterdam. Die heet Dream Guitars, volgens mij.
Ja, die heeft me ook een keer een mailtje gestuurd, volgens mij.
Ook hele mooie gitaar ook.
Ja.
Veel Martins ook. En daar hing ook een hele mooie Collins ook. Dat we ook allebei zitten hadden van, wow, dat is goed.
Ja, smeuig.
Ik ben echt een Collins connoisseur.
Kijk.
Maar ja, ik heb ook veel vintage dingen gehad. Maar uiteindelijk, als het echt om werk aankomt. En echt om, als ik ermee naar buiten moet.
Dat hij presteert, dat hij doet wat je wilt.
Precies, ja kan ik blindelings op aan.
Oké, gear. Let's talk gear. Hoe ziet jouw pedalboard eruit?
Ja, ook best wel...
Is dat er eentje waar je op achteruit kan inparkeren?
Nee, niet meer. Vroeger wel. In mijn Anouk-tijd had ik een heel rack system.
Ja.
Met switchers en twee tape-echo's. En eentje lang, eentje kort. En,
oh ja.
Ja, op een gegeven moment moet je er toch meer zelf gaan sjouwen. En dan denk je toch van, dan gaan we dit maar er eens uit en dat er eens uit. En toen werd het gewoon een pedalboard. Ik heb eigenlijk twee LTD drives. Eentje staat eigenlijk altijd aan. Eentje is een solo boost. Dan heb ik nog één exotisch fusje die eigenlijk nooit aangaat omdat die te afgrijzelijk klinkt.
Ja, ja.
Peterson stemapparaat. Dan heb ik een H9 voor de effecten die ik eigenlijk ook heel weinig gebruik. Ik heb hem nu heel even in bruikleen van onze vriend Jaap uit Volendam. Waarvoor dank.
Kijk.
En dan heb ik één ritje aan de delay, de reverb en tremolo en de shimmer reverb van Strymon.
En dat is het. Nou, ik vind het nog best wel aanzienlijk.
Ja, nou ja.
Maar goed.
Precies.
En, het kan altijd meer.
En daarbij heb ik nog twee Marble Bluebirds. En heb ik ook nog een Kemper.
Oké. En gebruik je die in de studio?
In de studio?
Gewoon live?
Eigenlijk allebei. Voor in mijn studio werkzaamheden doe ik veel. Ik heb... hoe heet nou dat programma wat in live... Nee, in... ja, god, je hebt dat ene programma waar al die geluiden en zo in zitten. Het is niet Amplitude, maar die andere.
Guitar Rig.
Ik heb Guitar Rig. Doe ik heel veel mee. Vooral ook omdat je het soort van met een DI-achtig inspeelt.
Ja.
Dus wat ik heel vaak doe is in schrijfsessies of in andere sessies dan inspelen. En als ik later nog iets anders wil doen, dan reamp ik het, ja, het opgenomen signaal. Want als je de plugin uitzet, hoor je gewoon ring, ting, ting, ting. En dan, weet je, dan kan je het heel makkelijk reampen.
Ja, dat is fijn. Dat is met een camper weer net iets moeilijker. Het kan wel.
Het kan wel, dan moet je die direct out gebruiken. Ja. Maar dat, ja,
dan moet
dat,
je weer
dat,
terugsturen dat, erin en zo.
Nee, dat man.
Is ik, niet intuïtief genoeg.
Nee. En ik ben de camper eigenlijk gaan gebruiken doordat ik een keer een sessie had met Atti Bouw. En die zei, ja, dat is echt handig. Ik dacht, als Atti dat zegt, maar eens kopen, ja, weet je wel. En toen nam ik dat ding een keer mee naar Guus. En toen zeiden die gasten van het geluid, zo, dat is handig.
Ja, dat is het ook.
En uiteindelijk is er niks zo irritant op je. Want ik doe bijna alle gigs wel op in-ears. Is, mm-hmm, met een elektrische gitaarversterker met twee microfoons op in-ear spelen. Dat vind ik heel, heel onprettig. Omdat er is altijd wel een soort fase, van fasecoherentie. Ja. Of er is altijd wel iets wat anders is, weet je wel. Of die amp reageert anders. En er zijn heel veel mensen die vinden dat heel fijn. Maar als je het hebt over een goede in-ear mix, dan is voor mij consistentie wel een soort van key, weet je wel.
Ja.
Ja, en dan is die camper geweldig. Het is echt, daar kan ik wel mee lezen en schrijven. Ik vond het altijd wel een beetje een foute sessieapparaat, weet je wel. En ik heb er ook wel heel veel mensen niet zo'n te gekke sound mee horen hebben. Maar
zo van, het zit een beetje up there with the iPads.
Precies. Ja. En ik heb ook wel eens een keer de grap gemaakt van, hier, kijk, je kan er ook je iPhone mee opladen. En er zit ook zo'n
USB. Ja, precies.
Maar versterkers, live zoals in de studio, guitar rig ook in de studio, camper eigenlijk steeds minder in de studio. Ik gebruik nog wel eens voor bas, maar de camper gebruik ik eigenlijk alleen als ik geacht word om hem mee te nemen.
Hmm, ja.
En dat is de laatste tijd heel weinig geweest, want ik heb eigenlijk alleen maar in de studio en schrijfsessies gedaan. En nu live, zo dadelijk met Acta in Munich in Ziggo Dome, moet ik nog even kijken wat we gaan doen.
Ja, dat is nog
even afhankelijk. Ik neem hem denk ik mee als backup, want zul je net zien.
Heb jij dan die amp-versie of de rack-versie?
Ik heb de rack-versie.
Ja,
in een hele mooie sessietrolley. Ik kan hem zo plop, en dan loop ik zo loop ik zo naar binnen.
En wat voor pedal ding gebruik je erbij? Zo'n MIDI Behringer?
Nee, gewoon mijn pedalboard ervoor.
Oké, dus je hebt gewoon één amp die je dan gebruikt?
Ik heb één keer zo'n controller gekocht.
Ja.
En dan raak ik hopeloos. Dat is niet aan mij besteed.
MIDI-kabels. Ik heb hem ook liggen ergens daarboven. Die niemand ziet achter de camera.
Het is zo handig allemaal, maar en dan moet je weer naar bijvoorbeeld zo'n Paul Lenders of zo, weet je wel. En ja, die moet daar ook van leven, dus die vraagt daar natuurlijk ook een leuk factuurtje van. En dan, en dan weet je ook weer net niet zelf hoe het moet, weet je wel. Dus, en ik ben dan toch van, gewoon clean en een paar dingetjes.
Dat kan niet goed hebben.
Ja, precies. En hij heeft best wel headroom.
Ja.
Ja, en dat werkt goed. En ik heb ook best wel vaak heb ik gewoon bij de front of house van, mag ik eens luisteren, weet je wel. En dan zet eens echt even aan, weet je wel.
Ja.
En dan bang. Ja, en dan, ja, vet.
Oké, okay, ja, dan komt hij wel binnen.
Ik heb met Spikey heb ik heel vaak daarover gehad. Ja, je klinkt voor geen meter, weet je wel. Je kan toch niet meer aankomen in zo'n ding. En nu een paar jaar later speelt hij met een Oxbox. En dat vind ik nog lastiger, weet je wel.
Dan, ja, dat
kijk, hij heeft natuurlijk niks te sjouwen.
Nee.
Maar ik vind het dubbelop. Want in het begin of aan het einde, het wordt digitaal.
Uh-huh.
En
Jaap Kwakman loopt er ook helemaal mee weg met die Oxbox.
Ja, nee. En ik ben echt allergisch voor. Want ik woon 3 oog achter in Amsterdam.
Ja.
Ja, weet je wel, Maarten zei het net ook al, in mijn spelende leven was ik ook een multi-instrumentalist. Dus ik moest altijd al met 6, 7, 8, 9 tasjes de trap af, weet je wel. Ja, dan ga je ook niet nog met je amp en je speakerbox en nog een aux en je, weet je wel. Ik vind het een beetje dubbelop.
Ja, ja.
En ik denk dat als je gewoon het heel simpel houdt met zo'n camper, dat het gewoon echt wel goed klinkt.
Denk ik ook wel. Heb jij ook niet gekeken naar die, want ze hebben natuurlijk ook die pedal variant.
Ja, ja.
Dat vond ik zelf al, dat ik dacht van, hey, dat ja, is wel een ja, idee.
Toevallig, de maker van mijn pedalboard, Neil Zuursema van Lines Electronics, die trek werk, moeten mensen ook... die heeft ook wel een kortingscodetje. Als je de Rijken heeft je genoemd, dan krijg je 5% korting.
Kijk hier.
Maar dat is ook een beetje de nieuwe ster onder de pedalboard connoisseurs, bouwers. Doet allemaal hele fijne grote collega's. Die heeft er eentje. Dus ik zit misschien wel te denken om aan hem te vragen. Niels, mag ik niet jouw dingetje meenemen?
Want dat is natuurlijk super handig. Want dan kan je nog wat verder erin duiken. Ja. Ook live. Weet je wel? Dan kan je nog meer. Kan je, oh, pak eventjes.
Precies. Maar ja, aan de andere kant. Ja, bijvoorbeeld bij Ogden & Munich heb ik clean. Ja. En een beetje tremolo. En that's it.
Hoeft ook niet.
Nee. En in één nummer een beetje wat heftigere crunch. Met... Misschien in één nummer, want ik ga die concerten wel samen met JB doen. En JB is meer, vind ik, lekker in dat werk. Laat mij maar gewoon de meat en potatoes doen.
Ja.
En hij lekker pielen. Bakchikke noemen we dat altijd.
Ja.
En weet je wel, dan hebben we allebei onze rol. En dan is het helemaal een soort van clean en een beetje vervorming en een beetje reverb.
Heb je ook niet meer nodig, dan wordt het overkill.
Precies, en dat kan makkelijk met zo'n camper. En zo'n front of house guy, die krijgt het zo in je face binnen, weet je wel. Ja. Dus het is ook nog zo dat je waarschijnlijk de meeste sound hebt, eigenlijk. Maar als je kut speelt... dan kunnen ze je wel uitzetten. Ja. Dat is dan wel weer kut. Ja. Zoals een Joe Bonamassa natuurlijk nooit hebben. Want,
die komt overal staat gewoon op 10. Ja. Ja, die hoor je wel. Ja,
ja precies. Ja.
Oh, mooi.
Dus ik geef bij elk concert altijd een tientje extra aan de desbetreffende...
Schuif mij niet naar beneden.
Nee, precies.
Doe het niet.
Nee.
Het minimum is hier.
Ja, precies. Ja. Gewoon op nul laten staan.
Hey, wat voor YouTube-kanalen hou jij een beetje in de gaten qua gitaar?
Ik ben heel erg fan van Tom Bukovec.
Ja, het wordt veel genoemd.
Wat ik al zei, ik ben niet zo'n studeerder. Maar ik heb nu al wel een paar keer gehad dat ik naar hem had gekeken en dat ik dacht van, dat is vette voicing.
Ja.
Dan ga ik even daarin gebruiken, weet je wel. Ik heb al een paar keer gehad dat ik iets van een filmpje, dat of een song werd, of dat ik het in de productie gebruikte, of weet je, dus het is wel echt een inspirator. Zo werkt dat meer bij mij.
Oké, yes.
Iemand, die heeft niet echt een eigen YouTube programma, maar zit wel op Instagram en is ook wel te vinden op YouTube. Die heet John Leventhal. Dat is de man van Roseanne Cash.
Oh ja?
Ja, echt ziek. Smaakvol gast. Beetje in de lijn van Buddy Miller.
Okay.
Is heel erg Americana. Heel erg mooi. Gewoon heel verzorgd. En fantastisch.
Klinkt waarschijnlijk als een klok.
Ja. En heel soulful. En heel simpel. Maar ook in die diepte. En die... het past gewoon allemaal meteen in een liedje. Weet je wel?
Ja.
Dat is wat ik interessant vind. Ik bedoel, ik vind Frank Mbale en Satriani of noem het allemaal, ik vind het ook allemaal fantastisch.
Heb jij fases gehad dat je zeg maar in de Frank Mbale hoek zat, in de Satriani hoek?
Ik ben een soort van psychopaat qua muziek. Ik kan heel erg bijvoorbeeld van Joni Mitchell of Roseanne Cash of Sean Colvin of dat soort dingen, hele mooie diepgelaagde producties. Of wat ik zelf maak is ook bijna allemaal best wel een soort van moody, beetje indie-achtig. Maar ik ben ook een hele grote Weather Report fan. Of Jaco Pastorius of Gambali.
Mag wel, de Fusion mag wel.
Ja man, of Wayne Krantz. Of ik heb laatst ook nog... het is die Israëlische gast. Beetje kale guy. Die speelt ook veel met Will Lee en Osnoy.
Osnoy,
fantastisch.
Ken
echt,
ik niet,
echt. Maar om dat dan zelf uit te gaan dokteren, nee.
Dat, die ambitie is er dan niet.
Nee,
precies. En heb jij nog bepaalde, want dat vinden de mensen ook altijd leuk om te weten, bepaalde rituelen als jij je gitaar oppakt, een soort practice, oefening, inspeeldingen, waarmee je jezelf een beetje scherp houdt? Of ben je nu op het punt, dat je je kennis en kunde dusdanig hebt ontwikkeld dat je het gewoon gebruikt als een toolbox die er altijd is?
Nou ja, nu komt die Expeller, dat is zo simpel. Ik hoef er eigenlijk niet echt... Nee. Ja, ik sla een paar akkoordjes aan en check mijn level en dan, ja, dan kunnen we meestal wel of zo.
Maar wat, wat is dan, laat ik het anders stellen, wat is nu muzikaal het ding wat jou het meest bezighoudt?
Ja, het schrijven en het produceren. Ik ben eigenlijk best wel een beetje gestopt met het sessie gitaarspelen. Ja, ik kon gewoon geen nee zeggen tegen Agda de Munnik. Ja. Maar eigenlijk eens even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, ik ben in het schrijven en producerende vak gerold al, al sinds ik zeg maar een beetje studiowerk begon te doen. Ik begon gewoon te merken van die andere kant van het glas. Dat vind ik eigenlijk veel leuker.
Ja.
En heb ik een paar vrienden die echt audiofielen waren met mics en dat soort dingen. En zo doen een hele set gebouwd. Ik heb mijn hele appartement is eigenlijk een studio. En ja, toevallig heb ik voor de luisteraars, zodat ze toch wat van me kunnen horen, was ik bezig met een productie. En dan is waar ik helemaal warm van word, dus daar moet een strum op. Maar dat moet dan een strum zijn die eigenlijk wegvalt, maar wel beweging heeft.
Oh, bing, superlicht. Ding, ding, ding,
ding, ding. En die, weet je wel, die mag ook wegvallen, maar het moet een soort van balans hebben. En dat had ik eerst op de Collins gespeeld en even opgenomen. En die viel nog te veel op. En dacht van, ik moet eigenlijk wat ouds hebben. Een maatje van me gebeld en die had nog een oud LG2'tje. Daarop ingespeeld en een fantastische opname, weet je wel. En als dat lukt, dat is mijn ding.
Dat
weet
is
wel.
Het ding. Ja.
En dan ook met de juiste microfoon. Ik heb best wel een grote microfooncollectie gehad, maar ook nog steeds wel. Ja, even proberen. En weet je wel, dat komt ook een beetje uit het feit dat als je sessiegitarist bent, dan kom je heel vaak ook in de positie of in een soort van situatie dat je, oh, zou je de microfoon en nou speel maar, weet je wel. Hmm. Oké, weet je wel. Maar voor mij is het juist de kunst en de fun. Deze microfoon, die gitaar, dat partijtje, dan die feel.
Ja, en dat dan lukt.
En het dan zo in de mix valt, weet je wel.
Ja.
Dat ik het dan naar de mixer breng en zeg, ah, ja, die akoestische gitaar, ah, lekker man, godverdomme, weet je wel. Of dat ik werk ook veel met andere co-producenten of co-producers. En die, oh, lekker man, ja, weet je, oh, dat. Weet je wel, dat is...
Dat is nu mijn
voldoening, ja. En dat is gewoon... Ja, ik ben altijd heel erg bezig met partijtjes opbouwen en dingen doen, weet je wel. En,
in het minimale, het maximale eruit
precies,
halen.
Ja, ik speel zo liefst zo min mogelijk. Ja, want kijk, als je een mooie F neerlegt... En je hebt pinkie erbij.
Ja.
En je zit een beetje aan je pokie. En er zit een mooie galme op. En het liedje is goed. En de zangeres of de zanger vertelt er een goed verhaal op. Ja, hij heeft het dan meer nodig, weet je wel?
Nee.
Dat was trouwens ook heel leuk met Bertolf. Want ik heb met Bertolf dan het Lorraineville project gedaan. Ja, wij zijn dag en nacht verschillend, weet je wel? In alles.
Ja.
En zeker toen was ik dus nog wel wat heftiger qua, weet je wel, gewoon nog
vol erop.
En en hij is altijd, weet je wel, en dat werkte super fijn samen, want zat kan nergens in de weg. En,
nee.
Nou, dat werkte gewoon, daar kan ik ook heel blij van worden, weet je wel, zo'n soort van samenwerking.
Dat je elkaar complementeert echt.
En dat is ook met je B ook wel zo, die speelt ook zo anders dan ik.
Ja.
En als ik dan als gitarist te werk moet, dan
manier.
Dan haal ik echt mijn geluk uit gewoon basic, relaxed. Gewoon liedjes en werk laten doen. En dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Vroeger was ik wel vingervlugger hoor.
Mm-hmm.
Maar ik heb een tijdje best wel schildklierproblematiek gehad. Waardoor ik heel veel last van mijn handen heb gehad.
Ja.
En dat is ook een van de redenen geweest dat ik even uit beeld was. En ook letterlijk voor een ander leven ben gegaan. Om daar meer aandacht aan te kunnen besteden.
Ja. Hoe uitte zich dat in jouw handen? Had je een traag of een te snelle?
Nou, waarschijnlijk te traag. Dus dan zijn handen en voeten koud. En soms heb ik daar nog wel eens last van.
Ja. Ja, precies.
En dat is, ja, het is heel lastig. Dat loopt ook nog steeds. Ik ben daar nog steeds aan het onderzoeken.
De T-Rex en al dat soort...
Precies, ja. Precies. Dat is echt...
Gedoe.
Dat is echt gedoe. Dat wens ik niemand.
Nee, ik woon met iemand samen die dat ook heeft. Dus.
Ja, nou ja, dat is echt...
Ik weet ervan, ja.
En het gekke is dat... soms ben je er niet mee bezig en dan voel je je te gek. En soms ben je heel goed bezig en dan voel je je kloten. En dan komt het er niet uit, weet je wel.
Ja.
En uiteindelijk ben ik bij een specialist terechtgekomen in Zuid-Afrika. Daar heb ik een paar uur mee zitten skypen. En ja, die heeft me een paar tips gegeven. En daardoor kan ik nu in ieder geval weer echt professioneel spelen, zeg maar. Ja. Want in de studio, ja, als het vandaag niet lukt, doe ik het morgen wel, weet je wel.
Ja.
Maar ja, je merkt dan echt, ik ben nu ook weer heel hard bezig om weer gewoon alle surplusses weer terug te krijgen, weet je.
Ja.
En gelukkig bij ook daar in Munich is het ook gewoon veel la la la.
Precies, ja.
Maar toch, ja, het voelt wel fijn om dan weer...
Om weer die stijgende lijn te pakken, inderdaad. Ja. Ja, dat is lekker. Tijd voor een nieuw onderdeel in Gitaarmannen de podcast. Het vervangt het aloude dilemma blokje. Dat werd een beetje sleets, vond ik. En ik heb iets nieuws bedacht. En dat is iets waar jij ook wat aan hebt. Let maar op. Het heet Dijkmans Dilemma. Gesponsord door Dijkmans Muziek uit Breda. En het gaat als volgt. Onze gast heeft slecht nieuws gekregen. Hij of zij wordt verbannen naar een onbewoond eiland. Maar krijgt een eenmalige oprotpremie van €1250 van Dijkmans. En heeft 5 minuten de tijd om op de site van Dijkmans Muziek een complete gitaarset uit te zoeken. En hierna is het direct een enkeltje Elba. Dus er hangt wat vanaf. En na 12 afleveringen maken we de balans op. En mag jij, de luisteraar, laten weten welke van de 12 sets je het tof vond. Met een motivatie erbij. En samen met Dijkmans kies ik dan de winnaar. En die gaat er daadwerkelijk vandoor met die set van €1250. En hoe vet is dat? En we trappen vandaag gelijk af met onze gast van vandaag, Angelo de Rijke. En nu namen we begin van deze week de podcast op, hier zo in de studio. Maar gisteren werd pas de deal met Dijkmans beklonken. Dus ik dacht, dit fietsen we er gewoon eventjes in. Dus live vanuit Amsterdam, dames en heren, Angelo de Rijke. Ja hoor. Zo, Angelo. Verhaal duidelijk toch?
Ja hoor, ik zit klaar.
Ik zet de timer aan. Daar gaat hij. Tijd gaat nu in.
Oké, mooi jazzmastertje, maar die is uitverkocht, zie ik. Shit.
Die is uitverkocht, zou je altijd zien, hè?
Nou, jongens. Ik had mijn zin op een jazzmastertje gezet.
Een jazzmastertje, want een jazzmastertje is lekker...
Ja, jazzmastertje, daar kan je gewoon alles mee doen. Dat is altijd goed.
Kan je daar ook misschien op een onbewoond eiland vissen mee vangen en dat soort zaken?
Heb je nog een klein hengeltje?
Klein hengeltje inderdaad.
Een klein hengeltje. Nou jongens, die jazzmasters die zijn volgens mij uitverkocht bij...
Die lopen hard bij Dijkmans, heb ik me laten vertellen.
Oké, nou dit is wat ik dan doe. Dan maak ik een mooie... Oh, mooie Gretsch is ook al uitverkocht. Het gaat goed bij Dijkmans. Oké, nou dan weet je wat ik dan doe? Ik doe gewoon een goede Strat.
Een goede Strat, ook nooit mis.
Precies. Heb ik die in mijn...
Ja, die zit in je winkelwagen, zo te zien.
Oké, top. Oké, okay, ja. Dan ga ik even kijken of ze een deluxe hebben. Een versterker. Die is wel duur.
Dure smaak.
Jeetje. Oh, die is ook al uitverkocht. Nou, het gaat, die zaken gaan heel goed bij...
Bij Dijkmans inderdaad. Ja, ja. Dat is nog voordat we aan dit onderdeel begonnen zijn. Hè? Dus kan je nagaan hoe dadelijk gaat. Is dadelijk echt gewoon met je slaapzak voor de website liggen. Want anders dan is alles uitverkocht.
Ik denk dat ik dan voor een Supro versterkertje ga. En dan denk ik deze.
Euro. Zo, kijk eens eventjes. Hey. Nou, kabeltje, dat lullen er wel bij.
Daarom.
Bij de vrienden van Dijkmans. Maar laten we eens even kijken. Waarom kies je dan voor een Strat? De eerste keuze was natuurlijk dan die Jazzmaster. Maar...
Ik wilde eigenlijk een Jazzmaster, maar een Strat is ook altijd goed. Ik denk dat ik op 3 gitaren altijd mijn werk kan doen. En dat is op een Strat, een Jazzmaster en een Telecaster.
Ja.
En als het echt zou moeten op een Les Paul, maar... Of is dit... Oh, dit is alleen het kabinet wat we nu hebben. Gaan we niet verder mee komen?
Je hebt nog even. Oh. We zitten pas op 3,5 minuut.
Oh, jeetje. Oh, wacht. Dan ga ik even gauw dit eraf. Oké.
Dus je hebt nog €500 te besteden.
Oké, nog 500. Eens even kijken.
Krijg nog even een spannende twist, mensen, dit.
Jeetje mina, man. Ik
dacht, we waren er.
Ja, dat dacht ik dus ook.
Ja.
Ik moet toch naar tabla 2, omdat het... nu komen we... Elfring is ook heel goed, maar net iets te duur. Jammer. Is er nou echt geen gitaarversterker van €500 te vinden? Dan maar deze. Zo, yep.
De Blackstar ID Core Stereo. Kijk, dan heb je nog geld over.
Ja.
Dan kan je eventueel nog een pedaaltje ertussen gooien.
Ja, precies. Dan ga ik denk ik toch gewoon voor een Tube Screamer.
Tube Screamertje erbij.
Dan mag ik nog wat doen. Dan doe ik ook een TU2. Want je moet wel kunnen stemmen natuurlijk.
Exact.
Ja, TU3. Moet jij eens kijken. Oh, TU3. Hey.
Hier.
Kijk. Hoppa.
Ja, dan kan je gewoon op dat onbewoonde eiland, kan je gewoon je ding doen. Dat is lekker.
Ik denk het ook wel. Een capootje voor als het nog heel even een halfje hoger moet.
Precies. Je weet nooit wat voor bosnimf er in één keer uit de bosjes tevoorschijn komt, die toch in één keer goed blijkt te kunnen zingen.
Ik kan je vertellen, het is altijd heel handig om er eentje te hebben. Redden we dit? Nog een setje snaren?
Zet je snaren erbij?
Zit ik nog in de...
Ja, je zit nog steeds op 4,5 minuut.
Oh, top. hoeveel mag ik nog?
Ja, volgens mij, even kijken hoor. Nog €9, €8, zoiets.
Oeh, ja, dan moeten we nog eigenlijk...
Een paar plectrums.
Juist. Daar dromen we dan maar over.
Ja, precies. Ja. Maar dit is wel hoe het gaat. Je komt op zo'n website en je komt er eigenlijk niet meer vanaf. Want je valt van het een in het ander. En denk, oh, dit is ook leuk.
Altijd.
Dit is gaaf. Even kijken, dus wat hebben we nu in totaal? €1241,88 schoon aan de haak.
We hebben snaren. We hebben de Dario capo. We hebben een mooie klots. Jackkabel, we hebben een Boss tuner, we hebben een... ik heb een foutje gemaakt. We hebben een bas, bas tube screamer hebben we.
Kan ook vet zijn.
Kan ook vet zijn. En een Blackstar ID Core Stereo. Een Fender Player Strat SSS Buttercream.
Nou, ik vind het een mooi setje. We drukken nog even niet op afrekenen. Maar wil jij kans maken op deze set? Gekozen door Angelo de Rijken. Ter waarde van om en nabij de €1250. Doe dan nu het volgende. Geef een duimpje op deze YouTube video. En reageer in de comments dat jij in aanmerking wil komen voor deze set. En uit alle reacties op alle sets kiezen Dijkmans en ik na 12 afleveringen een winnaar. En die wint de set waar hij of zij op gereageerd heeft. Zet hem op. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ik sluit altijd af nu met de tip eigenlijk. En de tip die jij eigenlijk aan jezelf zou willen geven. Aan de jonge Angelo.
Er zijn er wel een hoop hoor.
Nou ja, we hebben nog even.
Nee. Ja.
Maar stel je voor inderdaad. Van als je met de kennis van nu jezelf een tip mag geven. En dat staat dan natuurlijk ook een beetje gelijk aan. Aan de andere luisteraars die... graag van jou willen leren.
Nou, lieve gitaristen en gitaristen. Gitaristes en gitaristen. Dan vooral jong. Want oud, dan ben je al een heel eind. Ik denk als je jong bent. Studeer. Zorg dat je je muzikaliteit kan uiten. En dat je steady bent. En weet je wel, zorg dat je goede groove hebt. En dat je, weet je, dat je leert luisteren. En dan is een goed idee al goud, weet je wel. Het is tof dat je heel veel licks kunt. Daar is ook een markt voor. Maar het hoeft niet. Dat vind ik wel een tip 1. Volg dan in dat opzicht je eigen pad.
Ja.
Zorg goed voor jezelf. Pas rond mijn 30ste kwam ik erachter van... als ik 2-3 keer in de week naar de gym ga... en wat meer ga eten... en wat minder koffie drink... en wat minder mezelf push... en weet je al...
Alcohol?
Alcohol. Ik drink al sinds mijn 30ste niet meer... maar ja, dat heeft ook een beetje die reden gehad.
Mm-hmm, ja.
Dus zorg goed voor jezelf. Weet je? Zorg dat je goed slaapt. Zorg dat je, weet je al... niet altijd tot het gaatje gaat, weet je al. Want het bouwt op, weet je al. En we zitten al in een soort van society die al heel veel druk op je legt. En iedereen wil perfect zijn voor de gram of voor wat dan ook. Ja, eet goed, slaap goed, weet je wel. Zorg ook eens een keer dat je een dag niks doet, weet je wel. Dat je bijkomt of dat je iets verteert of weet je wel.
Ja.
En één grote fout die ik zelf ook heel erg heb gemaakt. Het gaat niet altijd om de spullen. Ik heb zoveel geld verbrast aan spullen. Als ik dat pedaaltje heb, dan klink ik zo. Als ik die gitaar heb, dan heb ik dit. Allemaal bullshit. Allemaal bullshit. Ik kan hier net zo lekker country op spelen dan dat ik er een jazzlick op zou moeten kunnen spelen. Ja. Of weet je, mijn ergste nachtmerrie is om met gelakte nageltjes bij With Temptation te moeten invallen. Maar ik zou toch deze gitaar meenemen, weet je wel. Snap je?
Ja.
Het komt allemaal uit jezelf en niet uit zijn instrument. En het is wel verandering van spijs doet eten. Maar please, hou die cent in je zak en ja.
Koop een huis.
Precies, dat is het slimste wat ik heb gedaan, weet je wel. Want ik zie, en dat is eigenlijk een tip die ik wil meegeven. Ja, zorg dat je een beetje op een manier woont dat je er geen zorgen van hebt, weet je wel. Want het muzikantenbestaan is gewoon keihard werken.
Oh ja.
En als je dan ook nog al je geld aan bier in het uitgaansleven verbrast. En daarna aan je hele dure Les Paul en aan je veel te dure versterker. En 20 boutique pedaaltjes waar Jan met de korte achternaam toch geen fuck om geeft.
Nee.
En je hebt dan ook nog zorgen om je huur. Ja, weet je, ik heb heel veel geluk gehad dat ik en in de goede tijd heb kunnen kopen. En nu een hypotheek heb waar ik, als ik 2 klusjes in de maand doe, dan heb ik hem betaald. Weet je
zit je gewoon in Amsterdam.
En ik zit in Amsterdam. Ja, daar heb ik ook knijterhard voor moeten werken. Ja. En die hamer is ook wel een keer gekomen. Dus wat dat betreft, ja, weet je wel, soort toch van, houd simpel, weet je wel.
Keep it simple.
En houd ook bij jezelf. Want dat is de één ding wat ik je nog heel erg graag wilde vertellen. Ook toen ik ben best wel vaak voor mijn werk in Los Angeles geweest. En dan zie je daar te gekke gitaristen. En heel vaak bij Norm's Rare Guitars geweest. Oh, ja. En veel dingen zitten spelen. En op een gegeven moment was ik in de studio bezig. En dat was ook met die sessies voor Michael Prinsen album. En op de laatste avond toen we klaar waren met het album, zei die maat van mij, die mixer, zei van weer van, hey man, are you in for a treat? Dus ik, nou, nu komt de drugs op tafel, weet je. Zo, ja, sure man. Ik dacht, nou. En toen kwam hij dus met die gitaar van Cooder, met dat grote slide pickup, weet je. Ja. En dat panterprintje op die kop. De Strat.
De Ry Cooder Strat.
In zijn eigen hele chaintje met zijn pedalboardje, met zijn tweet ampjes en zo. En ik zat daar zo op te spelen. En ik dacht, ja, wauw, weet je wel. Maar het klonk gewoon als mezelf. Organ Wolf heeft ook een keer zo'n replica voor me gemaakt. En ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar die klonk net zo lekker. Of eigenlijk gezien hetzelfde.
Yeah.
En sinds die dag, ik heb eigenlijk geen gitaar meer gekocht om de reden van, oh, als ik dan nou die telly heb, dan, oh, dan ben ik, weet je, onder, oh, weet je, dat.
Nee, in elektrische gitaar is dat misschien toch minder.
Een akoestische gitaar vind ik, ja, weet je, dat, ja, maar ook, ja, dan leen ik hem nu even, weet je wel.
Precies.
En diegene van wie ik hem heb geleend, die zei, oh, je mag hem zo lang lenen als je wil, want het ligt bij mij onder het bed.
Ja.
Dus kortom, die gitaar die blijft heel lang bij
voorlopig
mij.
Voorlopig nog eventjes.
Precies. Ja. Ja. Dus ja, dat weet je wel. En ja, zorg goed voor jezelf, man. Want dat is waar ik persoonlijk tegenaan ben gelopen. Dat,
ja.
En dat komt ook vanuit het hele ding van uit Zeeland moeten. Altijd, ik reed soms, had ik gigs van Vlissingen naar Groningen, van Groningen naar Heerhugowaard, van Heerhugowaard naar Heerlen en dan terug naar Vlissingen, weet je. En dan had ik een matrasje, een soort van schuin in de auto liggen, dat ik zo in de voetenshouding kon ik zo tussendoor, weet
even
je
een powernapje doen.
Precies. Ja. En dan speelde ik wel eens met Niels Geuzebroek en dan zei hij, ja, waar spreken we af, weet je, om te carpool of zo. En dan zei ik, ja, parkeerplaats in Diemen. En dan kwam hij daar aangereden en dan ik klunks uit dat ding zo. En dan tanden poetsen en dan zei hij, fuck, woon je niet wagen of zo? Ik zei, ja, weet je wel, dat moest maar, weet je wel. Ja. Ja. En dus
dat is wel roofbouw.
Dat is echt keiharde roofbouw, ja. Ja. En dat herstel je niet zo makkelijk, weet je wel.
Dus nee, dat gaat heel langzaam, sluipt dat erin.
Precies, eet goed, drink niet te veel. Ja. Ga een beetje in het midden van het land wonen.
Ja.
En verbras al je geld niet aan al die troep.
Nee.
Leer gewoon lekker spelen. En tuurlijk, koop wel iets moois. Weet je wel? Want hey, dit is ook een gitaar als je hem nu moet laten bouwen van 3500 euro. Precies. En die Collins, nou ja, daar hebben we het net over gehad.
Ja.
Dus ja, je moet wel je shit
Je kan je geld maar één keer uitgeven. Dat is natuurlijk ook een beetje het ding. Precies. Koop liever gewoon, wacht eventjes misschien en ga op onderzoek uit.
Ja.
Probeer dingen en maak dan een keuze, maar wel overwogen.
Precies, en wat ik ook altijd deed als ik in Los Angeles was, dan ging ik naar bijvoorbeeld gitaarwinkels. Er zijn een paar best wel bekende, waar ook eentje waar Adam Levy dan gitaarles gaf. Ja, dan ging ik naar Adam Levy toe en dan zei ik, hier heb je $100 en ik wil les.
Ja.
En die man, die weet niet van mijn status. Die weet niet wie ik ben. Of, nee. Yeah, sure man, great. En nou, op een gegeven moment zijn we goed bevriend geraakt. En weet hij wat ik doe. En gaan we ook nog wel weer samenwerken. Maar ja, stop je geld daarin, weet je wel.
In ontwikkeling.
Ja, mooi. Want daar haal je meer uit dan dat je een crappy country lick op een hele country Telecaster speelt dan andersom.
Ja.
En dat is uiteindelijk onbetaalbaar, denk ik. Want ik ben in al die valletjes gelopen. Omdat ze zeggen dat ik daar spijt van heb. Ja, een beetje, maar het gebeurt, weet je wel. Maar dat is wel, ja, als ik dat anders had gedaan, dan kon ik misschien meer op vakantie.
Hey, en dat is een mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, Angelo. Dankjewel voor het kijken naar Gitaarmannen de podcast. En nu je hier toch bent, vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En druk op het belletje, want dan krijg je een melding zodra ik weer een nieuwe aflevering online heb gezet. Je kan trouwens ook gitaarvriend worden via petjeaf.com/@struilaert of rechtstreeks via Spotify. Het kost je €2 per maand. Dat is gelijk aan een kopje koffie of een biertje per maand.
Nice.
Daarmee support je favoriete gitaarpodcast, geef je mij de kans er meer tijd en energie in te steken, zodat de podcast ook vaker kan verschijnen. Alle afleveringen van Gitaarmannen de podcast vind je terug in deze playlist. En je weet het, blijven kijken, blijven luisteren, blijven spelen.